altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Of je nu jong bent of oud, of net ertussenin, achter of voor een scherm, zit iedereen steeds vaker, steeds langer, op school, op werk en in onze vrije tijd. Digitale technologie is niet meer weg te denken. Dat biedt natuurlijk kansen, maar tegelijkertijd liggen er ook gevaren op de loer. Want hoe groot is de invloed van het scherm op ons dagelijks leven? Wat zijn de gevolgen van sociale media op ons gedrag, op ons concentratievermogen? En wie heeft er nou eigenlijk voor het zeggen in een digitale wereld? Daar ben ik deze week over in gesprek gegaan met 4 experts tot nu toe. Vandaag de 5e, rondom ons digitale gedrag in BNR's Big Five van de macht van het scherm. Vandaag met Martijn Bertiessen, directeur van Google Nederland. Welkom.
Dankjewel.
Fijn dat jullie op onze uitnodiging in wilden gaan. Voordat we het gaan hebben over Google en ook de datahonger die jullie dan wordt toegeschreven, wil ik graag 2 dingen van je weten. Allereerst, waar maak je eigenlijk meer druk om? Het verspreiden van fake news via YouTube, ook van Google, of het feit dat online privacy volgens critici niet meer bestaat, mede dankzij jullie bedrijven?
Nou, kijk, als Google ben je natuurlijk zo groot met miljarden gebruikers wereldwijd en hebben we heel veel succesvolle producten die veel gebruikt worden, ook hier in Nederland, dat die maatschappelijke verantwoordelijkheid niet alleen op content, hè, wat je aanhaalt, of privacy belangrijk is, maar eigenlijk op alle grote vraagstukken. Wat dat betreft zijn we ook een afspiegeling van de maatschappij. En daar hoort ook een verantwoordelijkheid bij. En zeker als Google met zoveel gebruikers dagelijks op een platform, voel je gewoon die verantwoordelijkheid op onze schouders elke dag binnen het bedrijf. Die voel ik zelf als verantwoordelijke voor Google Nederland, maar ook als ouder. En ook als ouder van hele jonge kinderen. Van hoe richt je zo'n producten verantwoord in? En als je het hebt over, je noemt aan het verspreiden van fake news en misinformatie online, is dat natuurlijk een heel belangrijk topic. We zijn begonnen met een missie als Google om de organize the world's information and make it universally accessible for everyone. Dus informatie en kwalitatief juiste informatie ligt gewoon aan het hart van wat wij doen. En daar zijn we elke dag ook mee bezig om dat te bestrijden. En kunnen we nog wel iets meer over vertellen zo meteen over hoe we dat doen op YouTube bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is dus wel een zorg, die fake news, omdat het direct ingaat eigenlijk tegen de missie van het bedrijf, zeg je.
Ja, en ook omdat je daar ook in ziet dat technologie natuurlijk voor heel veel goede doeleinden kan worden gebruikt, ja. Maar het kan ook misbruikt worden. En dat kast en muisspel van het inzetten voor goede doeleinden, maar ook het bestrijden van de negatieve aspect daarvan, is iets waar we ons dagelijks mee bezighouden.
Kat en muisspel is het. We gaan het eruit waar het over hebben dit uur. De tweede vraag die ik heb is smartphoneverslaving. Ik heb het met alle gasten tot deze week over gehad. Hoe zit het met die van jou?
Ja, is niet best. Maar dat hoort ook een beetje bij mijn baan. Het aantal e-mailtjes en berichtjes wat er op een dag binnenkomen. Maar natuurlijk ook de nieuwshonger. En wat ik zelf veel gebruik trouwens is digital wellbeing. Het zit op mijn Android-telefoon. Mm-hmm. Dat geeft mij een overzicht van mijn gebruik. Hoeveel uur heb ik mijn smartphone gebruikt?
Hoeveel zit je? Hoeveel uur?
Nou, toch wel meer dan 2 uur per dag.
Ja. Oh, dat vind ik nog meevallen.
Maar ik ben er wel heel actief mee bezig om het ook te analyseren en te verminderen. Dus ja. Bijvoorbeeld, een paar weken geleden kwam ik erachter dat ik heel veel tijd in de Chrome browser op mijn telefoon zat. En toen ben ik daar iets dieper ingedoken. En toen bleek dat ik op 2 websites eigenlijk 80% van mijn tijd zat. En ik heb dus nu timers ingesteld, waardoor ik die 2 websites nog maar 5 minuten per dag gebruik.
Okay.
En dat heeft me gebruikt.
Ik ben nu wel benieuwd naar die websites trouwens.
Ja, nou ja, ik ben de hele dag wel, als ik even een momentje heb, precies datzelfde dag, even telefoon pakken, even naar nieuws checken.
Ja, zoals dus iedereen
het waren,
doet.
Het waren 2 nieuwswebsites waar ik gewoon heel vaak ging snacken naar de laatste nieuwsberichten.
Ja. Was vandaag nieuws van de dag. 1/4 van de baby's in ons land zit 2 uur per dag voor een scherm. Onderzoek dat vandaag naar buiten kwam. Je hebt kinderen, zei je al. Hoe is het bij jullie thuis?
Ja. Nou, ze zijn nog heel jong. Maar
halen ze de 2 uur?
Sorry?
Halen ze de 2 uur?
Nee, gelukkig niet. De oudste is nu bijna 3 jaar. En daar zijn we natuurlijk als ouders ook bezorgd over. Mm-hmm. En, als vader denk je daar ook over na. En dan begin je, denk ik, zoals elke ouder, van we gaan geen scherm doen. En op een gegeven moment wil je toch even rustig koffie drinken. En dan komt toch het scherm tevoorschijn.
Herkenbaar.
We laten hem alleen YouTube Kids kijken. Video's op YouTube Kids. Daar weet ik vanuit mijn eigen baan. Dat is een veilige omgeving. Daar krijgt hij alleen veilige content te zien. Daar heb ik ook de controle over wat hij kijkt, hoe lang hij kijkt.
En die 2 uur per dag is het dus in ieder geval
nee,
niet?
Dat, nee. Ik denk 15 minuutjes per dag komen we aan ongeveer.
Gisteren was hier Kees Verhoeven te gast. Hij is oud-D66-Kamerlid, oprichter van Bureau Digitale Zaken. Hij had een kettingvraag voor je. Laten we meteen mee beginnen.
Google is natuurlijk een van de partijen die van dat machtige scherm enorm geprofiteerd heeft in de afgelopen decennia. Met hele mooie dingen weliswaar. Maar ik vraag me af, wanneer gaat Google zijn verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat de samenleving er niet slechter van wordt? En wat gaat Google dan precies doen? En dan wil ik het een beetje scherp maken. Niet te veel van die symptoomachtige maatregelen als we doen toch ook hele mooie dingen met alle data, maar echt gewoon hoe zorg je ervoor dat mensen minder verslaafd raken aan dat scherm? Wat doet Google?
Nou, vertel.
Ik ben blij dat er in elk geval ook de positieve aspecten daar werden benoemd. Ik denk dat dat ook echt de insteek is. Hè. We beginnen met het bouwen van producten die behulpzaam zijn, die nuttig zijn voor mensen over de hele wereld. En ik denk dat ook waar is. Als je kijkt naar search, je kijkt naar maps, je kijkt naar YouTube. Er worden gewoon door mensen daar heel zinvolle dingen gedaan.
Ja, dat wordt gelukkig niet, dat wordt ook niet ontkend door Kees Verhoeven. Nee, zeg maar, wat doen jullie nou om ervoor te zorgen dat mensen minder verslaafd raken?
Ja, precies. En ik denk wat ik net. Ik gaf net al een paar voorbeeldjes. Hè, van kijk, uiteindelijk willen we mensen de controle geven. En de informatie geven om dat gebruik van het scherm te beheren. En zo in te richten dat dat voor hun ook werkt. Ik noemde het voorbeeldje van digital wellbeing op je Android-telefoon. Nou, daar kan je kijken hoeveel je gebruikt. Daar kun je app-notificaties, instellingen veranderen. Daar kan je ook de tijd die je wilt besteden aan je scherm instellen. Het andere voorbeeldje, Family Link. Hoe help je kinderen? Hoe help je je kinderen om veilig online te navigeren? En ook de gebruik van het scherm en de tijd die ze op het scherm besteden, om dat ook in te dammen, te beperken. Nou, apps die ze niet mogen gebruiken, wifi-settings die je kunt instellen, noem maar op. Tijd gebruik instellen.
Dus maar op die manier houd ik me bezig als bedrijf. Ja, wat natuurlijk interessant is, die vraag komt ergens vandaan van Kees Verhoeven. De observatie die ik heb na het spreken van deskundigen deze week is dat jullie als bedrijf ooit het lievelingetje van de juf of de meester waren, voor in de klas mochten zitten. En nu toch telkens wel een beetje strafweer krijgen. Achter in die klas, slechtere reputatie. Nou, voel je dat zelf ook zo?
Ja, ik denk dat het heel, heel logisch is en ook terecht is dat je als groot bedrijf heel kritisch wordt bekeken. We zijn groot, we zijn ook heel succesvol. En de afgelopen jaren ook, zeker nog een keer tijdens de coronacrisis, waar iedereen naar digitale hulpmiddelen greep, of dat was nu voor het onderwijzen van
ons leven werd digitaal.
Thuis. Ja, werken thuis enzovoort. En het ging toch allemaal via het scherm en digitaal.
En dat heeft invloed gehad in hoe we kijken naar bedrijven als Big Tech, als Google.
Ik denk de adoptie van technologie is natuurlijk in nog een stroomversnelling gekomen. We gebruiken het nog meer en we zien ook de nuttige kant ervan. Maar dat betekent ook dat er steeds kritische vragen gesteld worden. En ik denk dat dat ook terecht is. En je ziet dat ook bijvoorbeeld in regelgeving, of dat in Nederland op Europees vlak in Amerika is. Er wordt ook nu nagedacht over wat zijn de spelregels eigenlijk. En hoe willen we dat verantwoord inrichten. Ja. En ik denk dat dat ook heel positief is. En daar staan we ook heel positief tegenover.
Ja, niet altijd natuurlijk, want jullie hebben in verschillende landen als bedrijf miljoenen boetes gekregen. Soms zelfs miljarden boetes worden dan ook wel weer aangevochten. Frankrijk is dat gebeurd, Amerika, Zuid-Korea. Zuid-Korea bijvoorbeeld omdat jullie gebruikers niet duidelijk genoeg informeren over hoe hun gegevens worden verzameld, geanalyseerd. Want jullie kijken waar jullie gebruikers in geïnteresseerd zijn om zo gepersonaliseerde advertenties te verkopen. Ja. Vat ik even samen, klopt toch?
We gebruiken data om onze producten natuurlijk zo nuttig mogelijk en zo behulpzaam mogelijk te maken.
Kees Verhoeven, die gisteren te gast was, hield een vlammend betoog om die gepersonaliseerde advertenties helemaal te verbieden. Ja. Om zo de macht van onder andere Google te breken.
Ja.
Goed idee?
Nou, ik denk dat het genuanceerder ligt. Hè? Je kijkt naar gebruikers van onze producten en die willen absoluut meer privacy. Consumenten willen meer privacy. Ze hebben de controle over hun data niet meer. Ze vertrouwen het ook niet meer. En dat is aan ons, maar niet alleen aan ons. Ik denk dat dat aan alle bedrijven en overheden is die actief zijn online, om dat anders te gaan doen, anders te gaan inrichten. Nou, de gebruiker meer controle geven over de data. Hè? Je gaat naar Google Mijn Account, je kunt zien welke data je deelt. Deel jij je locatiedata met Google? Oké, wat zijn dan de voordelen, de nadelen daarvan? Je moet dat kunnen uitzetten op een hele simpele manier.
Maar zijn er ook echt mensen die dat doen? Daar heeft toch niemand tijd voor?
Nou, we proberen dat wel te stimuleren ook. Hè? Ja. Aan de ene kant om het makkelijk te maken. Ja. En daar kun je altijd nog verder in gaan. Hoe maak je het nog makkelijker?
Ja. Maar de standaard optie is dat het aanstaat, toch? Je moet het dan standaard uitzetten.
Nee, dat is dus niet het geval. Okay. Standaard staat ook een heleboel dingen uit. Okay. En die moet je
juist aanzetten als je er gebruik van wil maken.
Ja. Maar er is ook een verantwoordelijkheid om om hetzelfde te kunnen bieden. Dezelfde ervaring te kunnen bieden aan gebruikers met minder data. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld kijk naar een Chrome browser waar je nu een incognito browser hebt. Ja. Waar je dus minder data deelt of geen data deelt. En in een veilige omgeving toch eigenlijk dezelfde ervaring hebt van. Ja. Maar ik denk het even terug naar het punt van personalized advertising. Ja. Advertenties.
Want toch, ik heb er wat cijfers voor gekeken. Samen met Facebook beheren jullie zo'n 2/3 van de online advertentiemarkt. Dus niet echt een gezonde markt meer dan.
Nou, even terug naar die of het goed of slecht is. Ik denk dat het meer omgaat van adverteren online heeft natuurlijk een open en ook free, gratis internet
mogelijk gemaakt.
Hè?
Zonder dat, het
waar
is
heel veel mensen van gebruiken. Dat is ook ons verdienmodel. Dat is ook absoluut het geval. En het heeft ook bedrijven in staat gesteld om hun producten te verkopen, hun services aan te bieden. Dus ik denk, daar moet je heel, heel nauwkeurig naar kijken. Van, is dat allemaal slecht of zitten daar ook goede aspecten
aan? Ja, wat Kees van Hoeven zijn punt was,
dat zwart-witte, in digitaal en ook over regelgeving, dat zwart-wit denken, dat wel heel gevaarlijk is. Ja. Want daarmee gooi je ook de voordelen van, ook van adverteren en gratis online producten en services die werken voor mensen. Die daar heb je ook het risicootje dat die ook negatief beïnvloedt.
Kees Verhoeven was niet per se, zijn niet die advertenties zelf zijn slecht, maar meer het feit dat de macht bij bedrijven zoals Google dan te veel terechtkomt. Dat was zijn punt.
Ja. Ik
snap, je oneens hebben, bedoel je?
Ik snap dat wij gezien worden als een groot en succesvol bedrijf. En dat is ook zo. En ik denk dat dat ook heel terecht is.
Je zegt het ook met gepaste trots. Groot succesvol.
Ja, natuurlijk. Kijk, want ik zie ook al 16 jaar bij Google. Ik werk 16 jaar bij Google nu. Hoe we ons met onze producten ook richten echt op de gebruiker. En echt proberen daar niet alleen ook voor gebruikers, maar ook voor bedrijven en voor overheden om technologie in te zetten. Om ze ook te helpen.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Martijn Bertiessen, directeur van Google Nederland. We gaan het dus over artificial intelligence, kunstmatige intelligentie hebben. Want een poos geleden werd Microsoft introduceerde ChatGPT. Nou, toen zijn er denk ik even, is er met wat deuren gegooid bij het Google hoofdkantoor. Uit chagrijn.
Waarom denk je dat?
Nou ja, omdat ze in één keer daar eerder mee waren dan jullie.
Ja. Nou, je hoeft niet altijd de eerste te zijn om de beste te zijn. Ah. En als je kijkt naar de meeste Google-producten, we waren eigenlijk nooit de eerste. Als je kijkt naar search, we waren niet de eerste search engine. Er was al een search engine en meerdere search engines. We deden het alleen anders. En op een manier waardoor het door gebruikers ervaren werd als nuttiger.
Dus dat is misschien straks met artificial intelligence, laten we het AI noemen vanaf nu, is dat ook wel zo. Want jullie hebben, een paar dagen geleden een eigen chatbot naar buiten gebracht. Volgens mij tot nu toe alleen Amerika en Engeland, dacht ik toch? Hè?
Correct.
Bart heet hij. Ja. Beetje vergelijkbaar met ChatGPT zoals we dat hebben leren kennen?
Nou, de hype van generative AI, hè, dus de chatbots die aangestuurd worden door AI, dat is recent. En dat heeft ervoor gezorgd dat er nu heel veel aandacht is voor AI. Maar als bedrijf zijn wij al heel lang bezig met AI. Je zou bijna kunnen zeggen, ik lees de headlines van hebben jullie de boot gemist op AI? En ik denk dan wel eens van, ja, volgens mij hebben we de boot gedeeltelijk gebouwd. Want de T in ChatGPT staat voor Transform. En Transform was een van de research papers die Google eigenlijk heeft gepubliceerd met betrekking tot deze large language models. En dus we zijn hier al heel lang mee bezig. En als jij vandaag een Google-product gebruikt, of dat nu Search is, of YouTube, of Maps,
wat dan ook,
daar zit gewoon al heel veel AI in om een betere ervaring en een betere gebruikerservaring te creëren.
Mm-hmm. Je hebt het een paar keer al gehad, sorry dat ik je onderbreek, over verantwoordelijkheid. Dat ging dan over de meer traditionele Google-producten. Hierbij die AI, of het nou Bart is of ChatGPT, daar is veel vrees. Er is veel hoop dat het voor een mooie toekomst kan zorgen, want het haalt een aantal taken bij ons weg. Er is ook een vrees van, het is bijna een kind dat je moet opvoeden, maar dan wel een hyperintelligent kind. Hoe kijk je daarnaar als directeur Google Nederland?
Dat inderdaad ook misschien gedeeltelijk de reden is dat we iets later met deze producten komen op dit moment. Want de verantwoordelijkheid die daarbij hoort, en nogmaals, we bereiken elke dag miljarden gebruikers wereldwijd. De verantwoordelijkheid die je daardoor ook draagt om te zorgen dat als je zo'n product naar de markt brengt, dat het dusdanig is ingericht dat je niet alleen de voordelen benut, maar ook de nadelen goed begrijpt. Mm-hmm. En daardoor ook kunt beperken. Ik denk dat dat enorm belangrijk is, hè? Ook binnen AI. En een verantwoorde aanpak van AI. Nou, onze CEO vergeleek het ooit een keer, AI ooit een keer met vuur of elektriciteit. Hij zei van, nou, voor de mensheid heeft het heel veel goeds betekend, mm-hmm. maar we moesten ons ook in eerste instantie moesten we er ook leren omgaan met de gevaren ervan.
Zijn jullie dan de elektriciëns of de brandweer bij AI?
Nou, ik denk dat we dat misschien een beetje van alle twee zijn.
Ja.
En als je kijkt.
Maar ik vind het interessant wat je zegt. Dat je zegt, wij zijn er al mee bezig. Maar dit is een van de redenen waarom wij rustiger aandoen, voorzichtiger aandoen met de introductie hiervan.
Nou, de introductie van onze eigen chatbot Bart. Die hebben we nu publiek geïntroduceerd, zoals je net al zei. Die hebben we eerst met 80.000 werknemers intern getest. Die hebben we vervolgens ook met 10.000 externe experts getest. En dan nog weten we dat daar dingen fout gaan.
Mm-hmm.
Hè? En ook fout zullen gaan waarvan we moeten leren en waar we op door moeten bouwen. En dus eigenlijk dit verantwoord, maar ook ambitieus omgaan met de technologie. Ik denk dat dat een hele moeilijke balans is. Hoe doe je het gedurfd, maar ook verantwoord als Google? En als je naar AI kijkt, ja, de positieve kant van AI. Neem bijvoorbeeld, een van mijn favorieten is Google Translate.
Mm-hmm.
Ik spreek heel slecht Spaans. Dat, mijn vrouw die spreekt vloeiend Spaans. Ik probeer dat ook mijn kind bij te brengen. Maar Google Translate vertaalt 150 miljard woorden per dag. Per dag.
Mm-hmm. En dat is dankzij AI, zeg je?
En daar zit AI in, waardoor dat mogelijk is om honderden talen gewoon te vertalen op een dagelijkse basis. En daardoor mensen bij elkaar te brengen.
Ja.
Leuk feitje trouwens, top 3 woorden van Translate.
Nou?
Eerste, hoe gaat het met je?
Yeah.
Dankjewel.
Gracias.
En de derde, I love you.
Ah, te amo.
Te amo.
Dat te quiero in het Spaans, ja. Zijn er eigenlijk, want je zegt, we zijn daar ook voorzichtig mee. Omdat aan de ene kant zijn er voordelen, zoals deze die je onder andere schetst, nog veel meer. Ja. Er zijn ook risico's aan verbonden aan dat AI. Waar moeten we voor waken met de introductie van deze AI?
Ja, wij zijn in 2018 hebben we onze eigen AI principles opgesteld. En gekeken naar, oké, hoe doe je dit verantwoord? Hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld het maatschappelijk belang overwegend positief is? Hoe zorg je ervoor dat AI geen stereotypes of biases gaat creëren? Ja.
Niet gaat discrimineren bijvoorbeeld.
Niet gaat discrimineren. Hoe zorg je ervoor dat AI ook privacy waarborgt en data van mensen respecteert. Dus dat zijn allemaal dingen waar je goed over moet nadenken. Die hebben we proberen vast te leggen in een set principes voor onszelf. Waar aan de hand daarvan kunnen we technologie gaan ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld, wij zijn heel voorzichtig met het ontwikkelen van AI voor gezichtsherkenning bijvoorbeeld. Omdat we daar denken van, nou ja, dat kan ook een surveillance maatschappij gaan helpen.
Dus misschien moeten we dat maar niet doen.
Misschien moeten we dat maar niet doen. Willen we AI ontwikkelen dat gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van wapens bijvoorbeeld? Nou, daar willen wij niet aan bijdragen. Dus als bedrijf heb je daar een hele grote verantwoordelijkheid.
Dat zal Google niet doen. Geen AI voor gezichtsherkenning, geen AI die gekoppeld is aan wapens of aan militaire industrie.
In elk geval niet de API's en de technologie beschikbaar stellen en die dus ook creëren dat andere mensen daar inderdaad zulke dingen mee zouden kunnen ontwikkelen.
We komen er zo verder over te spreken. We gaan eerst naar het nieuws luisteren. Wordt nog echt door een mens voorgelezen zo meteen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Je weet het niet meer. Hè? Volgende week maandag trouwens, Christiane de Poot, gast, hoogleraar criminalistiek aan de VU, lector forensisch onderzoek aan de politieacademie en ook nog de HVA. Dat is druk. In een nieuwe Big Five week, waarin Diana Matroos in gesprek gaat met 5 experts in de wereld van opsporing en vervolging. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. En zometeen praat ik verder met Martijn Bertiessen, directeur van Google Nederland. Onder andere over wetgeving voor big tech bedrijven. En ook hoe het economisch gezien eigenlijk gaat bij het bedrijf. Blijf luisteren.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij tweede half uur. Deze week 5 experts over de digitale wereld en de macht van het scherm. Eerder deze week sprak ik met aandachtsexpert en hoogleraar cognitieve psychologie Stefan van der Stichel over het belang van even helemaal niets doen. Dat is namelijk heel goed voor ons brein. Dus terug te luisteren via de BNR-app. Alhoewel Stefan van der Stichel ook zei dat je niet al je vrije tijd moet vullen met podcasts, maar soms ook even de stilte moet opzoeken. Goed, vandaag Martijn Bertice te gast, directeur van Google Nederland. 2 onderwerpen wil ik graag sowieso nog met je bespreken. De bestaande en toekomstige wetgeving voor big tech bedrijven. En de rol van Google in de social media wereld via YouTube dan. Maar ik wil heel even doorgaan op de AI waar we het over hadden. Want Feline Hermans was eerder deze week te gast. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de VU hier in Amsterdam. En zij waarschuwt voor de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie. Zij schetst een wereld waarin we echt niet meer van nep kunnen onderscheiden. En dat je daardoor in een soort bijna dystopisch bestaan terechtkomt, waarbij je mensen, politici, dingen kan laten zeggen die ze helemaal niet gezegd hebben. Dat je helemaal niet meer weet wat is nou waar, wat is niet waar. Snap je iets van die schets?
Ja, heel erg. Kijk, AI heeft natuurlijk kan een hele positieve uitwerking hebben op heel veel vlakken.
Noem eens een voorbeeld.
Neem duurzaamheid als voorbeeld. Ik zat maandag toevallig met een groepje van wat de start-up wereld in Nederland vertegenwoordigt. En eigenlijk vanuit alle aspecten, vanuit overheid, vanuit de verschillende tech-hubs die daarbij horen, maar ook een aantal start-ups. En als je kijkt hoe zij AI aan het inzetten zijn, bijvoorbeeld om duurzaamheid te ondersteunen. Nou, een bedrijfje Dayrise heeft vorige week vanuit Google een Climate Accelerator vanuit Google ondersteuning gekregen. En die zijn bezig met eigenlijk het creëren van productlabels, maar dat zijn dan ESG-labels.
ESG?
Duurzaamheidslabels, mm-hmm, voor producten. En daar gebruiken ze AI voor om te berekenen van, als ik dit product gebruik, hoeveel CO2-uitstoot heeft dat eigenlijk veroorzaakt?
Paradoxaal is dan weer dat die AI dan weer zoveel energie verbruikt dat dat elkaar misschien opheft, of niet?
Nou, dat valt. Dan komen we terecht in de discussie die hier in Nederland natuurlijk op dit moment heel erg
gevoeld wordt
over datacentra. En ik denk juist dat datacentra, ze zijn nodig. Ze zijn nodig om die digitalisering te ondersteunen. Hè? Of dat dan voor hogescholen of voor ziekenhuizen of voor bedrijven zoals ASML is in Nederland. Dus daar heb je datacentra voor nodig. En die digitale infrastructuur die we hier hebben. Ja, ik denk dat de uitstoot en de vervuiling daarvan echt een fractie is van het potentieel wat het biedt. Als je kijkt binnen Europa, een studie die we hebben laten doen over de impact van die digitaal kan hebben op de koolstofuitstootvermindering binnen Europa, dan zie je dat het potentieel 20-25% van de totale emissies van Europa verminderd zouden kunnen worden als je digitale technologie gaat inzetten in de komende jaren. Terwijl de uitstoot van
datacenters
ongeveer 0,4-0,6% van alle emissies binnen Europa zijn.
Kortom, de kosten wegen op tegen de baten.
Ja.
Waar we het over hadden bij AI is, je gaf een voorbeeld van hoe dat dus de duurzaamheid kan ondersteunen via zo'n start-up en ook op andere manieren. Feline Hermans had het over die wereld waarin echt en nep niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Wat herkende je van die schets?
Nou, waar we het al over hadden, ik denk dat AI kan worden ingezet voor hele goede dingen, maar ook voor hele slechte dingen. En, dus
zijn dat dan dingen waar je als directeur van Google wel eens wakker van kan liggen?
Ja, absoluut. Als je kijkt naar een platform als YouTube, waar elke maand 13 miljoen Nederlanders naartoe komen om video's te kijken. Hè? Het is gewoon nummer 1 videoplatform in Nederland. En je kunt het vergelijken meer met ook met een Netflix en een NPO Start enzovoort. Mensen komen er naartoe om hoogwaardige primetime content ook te kijken. En het is absoluut een top prioriteit om ervoor te zorgen dat de content die op een platform als YouTube staat, dat ook goede content is. Ja. En dus hoe zorgen we ervoor dat we de technologie hebben om, en ook de mensen hebben om content te verwijderen. Ja? Aan de ene kant, hoe zorgen we ervoor dat relevante content en content van nieuwswaardige bronnen boven komt te staan? Dus het verhogen van die content. Maar ook hoe zorgen we ervoor dat alle content die in het grijze gebied valt, en dat is natuurlijk het hele lastige voor.
Hoe beslis je erover?
Content. Nou, je hebt hele duidelijke richtlijnen nodig. Die hebben we als YouTube.
Ja.
En vervolgens heb je goede technologie nodig die die richtlijnen kan toepassen. En dan heb je mensen nodig die in de twijfelgevallen daar een oordeel over kunnen vellen. En daar kan je niet alleen maar intern doen. Daar moet je ook ook de samenwerking met externe experts op zoeken.
Ja, jullie zoeken dan bijvoorbeeld samenwerking met NGO's bijvoorbeeld, of met andere bedrijven die daarin adviseren. Bijvoorbeeld. Laten we een voorbeeld nemen in dat grijze gebied. Want het is interessant om daarop in te zoomen. Want jullie zijn een grote sociale mediaspeler, kunnen we wel zeggen. Laten we kijken naar bijvoorbeeld de Zwarte Piet discussie. Daar heb je dan op YouTube, daar worden dan filmpjes over gepubliceerd. Daar moet je dan als YouTube, als Google, moet je daar een positie in innemen in dat debat, in die discussie. Lijkt me lastig.
Nou, dat gebeurde dus, dit voorbeeldje, dat gebeurde dus inderdaad volgens mij was ik 3 maanden in deze job.
Gefeliciteerd.
En dan is er dus een maatschappelijke discussie gaande rond Zwarte Piet. Nou, die vindt ook online plaats. Hè. Wat dat betreft is YouTube ook een afspiegeling van de culturele maatschappij en de discussie die er plaatsvindt. Ja, dan moet je gaan afwegen. En wij hebben hele duidelijke richtlijnen rond blackface. Nou, dat verbieden we. Mm-hmm. Maar je moet ook de lokale relevantie en de lokale context daarvan begrijpen. Dus in dat geval heb je duidelijke richtlijnen. Daar kun je aan vasthouden. Hè. Dat is ook echt heel hard nodig. En vervolgens kun je lokale nuances gaan aanbrengen. Wij willen niet de moraalridder zijn van Nederland. Dus je gaat niet vooruitlopen op een maatschappelijke discussie waar de politiek zich ook niet duidelijk uitspreekt, waar geen duidelijke regels zijn.
Dus daarin
maar
wil je dan
we wilden er ook geen geld aan verdienen. En in dat geval hebben we wel gezegd van nou, dat betekent dus dat wij er geen advertenties op Zwarte Piet content toelaten. Dat daardoor ook het verspreiden van die content moeilijker wordt op het platform. Waardoor
wat maakt het moeilijker dan?
Nou, omdat wij alleen reward. We hebben het vaak over 4 R's binnen YouTube. Remove, raise up, reduce en reward. En reward is eigenlijk een privilege. Dat laten we laten alleen video's monetiseren die van de hoogste kwaliteit zijn.
Ja, daar worden advertenties bij geplaatst.
Ja, het grijze gebied, dus de video's die er eigenlijk tussen vallen, zeggen van, nou, dat komt niet in aanmerking voor monetization. Dat betekent dat dat ook minder gezien wordt, minder gedeeld wordt, minder reacties op.
En dus geen geld mee wordt verdiend. Hoe meet je die kwaliteit, wat dan in aanmerking komt voor die reward?
Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Je kijkt naar heel veel signalen om te kijken van wat van content is echt gewoon in de top van de content die je wel wilt bepalen. Nou, een ander voorbeeldje van waar je de lokale nuance.
Ja, ik wil toch heel even daarop doorgaan. Het is interessant dat dan Google eigenlijk bepaalt wat kwaliteit is en wat niet.
Ja. Nou ja, bepalen wij het of bepalen wij het
door
ook samen
reward
met
te hebben.
De gebruikers en de kijkers en
nou ja, door
die
te pushen
NGO's.
Toch? Je zegt je krijgt een reward als je iets levert wat van topkwaliteit is.
Ja, er is content op YouTube die waarvan zegt van, nou, die voldoet echt aan alle criteria waarvan zegt van, nou, dat is dusdanig dat we daar ook een omgeving hebben waar je ook adverteerders de mogelijkheid wil bieden om daar te adverteren en hun klanten te bereiken, hun producten aan te bieden, hun services aan te bieden. En er is andere content die dat niet is. En daar
op die manier wordt er een onderscheid
voor om te kijken. Ja, dat hangt af van hoeveel mensen die content bekijken. Enzovoort. Hè?
Op die manier.
Dus er zijn heel veel signalen die je daarvoor gebruikt.
Wie zijn eigenlijk de concurrenten van YouTube? Het gaat op dit moment heel veel over TikTok. Was onder andere een hoorzitting in Amerika. De baas van TikTok zat daar tegenover Amerikaanse politici. Hoe kijken jullie naar dat platform?
Ja. Nou, je noemde ons net een sociaal platform volgens mij. En daar ben ik het toch niet helemaal mee eens.
Met YouTube toch wel?
In eerste instantie zijn we een videoplatform.
Maar daar worden heel veel comments achtergelaten.
Ja, er zitten sociale aspecten aan YouTube, absoluut. Hè. Het delen en het reageren op video's. Maar in eerste instantie geeft YouTube een spreekbuis aan iedereen om bij wijze van spreken met een mobieltje mensen te kunnen bereiken met hun passies. Niet iedereen heeft het geluk dat hij een podcast kan presenteren of een televisieprogramma. YouTube biedt die mogelijkheid wel aan mensen om over hun passies te spreken en mensen te bereiken, dingen te leren.
Hoe het ook noemen of niet, daar wordt dan ook weer commentaar op geleverd. Dus op die manier breng je mensen samen. Dus vandaar mijn definitie van social media, daar kun je inderdaad over twisten. Er is veel te doen over TikTok, dus ik ben toch benieuwd hoe jullie dan vanuit Google, vanuit YouTube daar naar kijken. Want jullie zijn zelf bezig ook met YouTube Shorts, wat in zekere zin lijkt op TikTok. Hè? Hoe kijken jullie naar die hele discussie rondom dat bedrijf?
Ja, het is niet aan mij om over een concurrent als TikTok een waardeoordeel te vellen en te zeggen van, nou ja, ben ik het mee eens of niet mee eens wat daar gisteren in Amerika in het congres is besproken. Maar kijk, als ik even richt op YouTube, we zijn natuurlijk begonnen als een longform videoplatform. Maar we kijken ook altijd naar wat onze gebruikers willen. Mm-hmm. En het is duidelijk, ook van de groei van TikTok, dat gebruikers ook shortform video heel interessant vinden. Mm-hmm. En daar hebben we YouTube Shorts voor ontwikkeld. YouTube Shorts is misschien wel een van de snelst groeiende producten die we ooit hebben gelaunched. We hadden mid vorig jaar hebben we voor de laatste keer onze gebruikerscijfers bekendgemaakt. We hadden 1,5 miljard gebruikers van YouTube Shorts. 50 miljard streams per dag op YouTube Shorts. Dus het is een product wat enorm is aangeslagen.
Misschien wel mede ook, dankzij de kritiek op TikTok.
Nou, en ik denk vooral ook omdat users, gebruikers vinden het die waren naar op zoek. En het biedt ook onze creators, dus de mensen die de video's creëren, een andere manier om hun audiences te bereiken. En dat is voor ons vooral ook, dat was initieel ook de instelling. Van, mm-hmm. We willen shorts inzetten om gebruikers, creators, de mogelijkheid te geven om nieuwe doelgroepen te bereiken. En vervolgens ook de longform content, de langere video's aan te bieden.
Ja, dus op die manier speel je dan in eigenlijk op de wensen van de gebruiker.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de macht van het scherm. Eerder deze week sprak ik met techfilosoof, tenminste met filosoof en schrijver Hans Schnitzler, over de oorlog om onze aandacht. Terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Martijn Bertiessen, directeur van Google Nederland. Grote techbedrijven staan scherp in het vizier van overheden, van toezichthouders. We hadden het er al over dat je zei, het is logisch, we zijn ook zo groot. Het is goed als er kritisch naar ons worden gekeken. Jullie zijn ook hard aangepakt. Bijvoorbeeld een boete van 8 miljard euro vanuit de Europese Commissie wegens machtsmisbruik. Je zei, het is goed dat er kritisch naar ons wordt gekeken. Tegelijkertijd was Google niet altijd eens met die boetes.
Nee, dat klopt. Ja. Maar we zijn wel altijd bij al die boetes in een constructief gesprek verzeild geraakt, ook met de Europese Commissie, om wel te kijken van wat zijn dan de bezwaren en hoe kunnen we die oplossen. En ik denk, ik weet niet precies in welke case je hier refereert, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld...
Nou, dit was die boete wegens het illegaal beperken van concurrentie op smartphones die met het Android-systeem werken, ja, bijvoorbeeld.
Nou ja, in principe is onze insteek altijd om open systemen te bouwen. Android is van oorsprong is natuurlijk ook een open systeem. Je bouwt daar een alternatief operating system voor smartphones. Mm-hmm. Wat gebruikt wordt door Samsung en andere bedrijven in de wereld om ook te kunnen concurreren. Hetzelfde geldt ook natuurlijk voor een YouTube. Is ook een open ecosysteem wat mensen een mogelijkheid geeft om content te creëren en mensen te bereiken en daar ook geld aan te verdienen. Dus de insteek is wel altijd een open ecosysteem. Maar goed, er wordt naar gekeken. We zijn inmiddels zo groot. En er zijn meerdere cases waar inderdaad een oordeel geveld wordt van, hey, dit gaat niet de goede kant op, daar moeten jullie iets aan doen.
Er zijn kritische stemmen die zeggen, Facebook, Google, Apple, noem maar op. Maar kijk, die bedrijven, maar laten we nu op Google houden, ze zijn te groot. Jullie bedrijf is te groot geworden. Snap je de kritiek?
Nou, ik snap hem in de zin dat we natuurlijk hele grote bedrijven zijn. En hele succesvolle bedrijven. En met meerdere platformen heel veel mensen kunnen bereiken.
Dus wordt er dan gezegd, goed moet je opknippen.
En dat daar kritisch en goed naar wordt gekeken. Ik denk dat dat terecht is. En je refereerde ook aan Europese regelgeving.
Ja, die Digital Services Act is er, de Digital Markets Act. Die zijn bedoeld om burgers en bedrijven te schermen. Tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld voor bedrijven blijft bestaan. Dat soort wetgeving bedoel je?
Nou, ik denk dat dat aangeeft, als je die regelgeving goed kunt inrichten, is dat heel positief voor bedrijven, voor mensen, gebruikers in Europa en voor overheden. Als je het slecht doet, is het ook heel slecht. Mm-hmm. Er was op een gegeven moment er sprake van, nou ja, een groot bedrijf als Google zou bijvoorbeeld, er was een heel concreet voorbeeldje van, wat is de uitwerking van een DMA? Op een gegeven moment was dat wij in Google Maps bijvoorbeeld voor een restaurant geen telefoonnummer meer zouden mogen laten zien.
Dat vond dan in die Digital Market.
Ja, er zijn dan toevallig 200.000 bedrijven die tijdens corona daar gebruik van hebben gemaakt om afhaaldiensten bijvoorbeeld aan te bieden. Nou, dat zou dan niet meer mogen, want dat zou dan koppelen zijn voor verschillende services van Google. Nou, dan kun je wel de vraag stellen, is de uitwerking van zo'n regelgeving, is die nog zoals het bedoeld is?
Ja, dus misschien het idee van de regelgeving, zeg je dan als Google, die snappen we ergens nog wel. Alleen de praktische uitwerking leidt tot effecten die niet wenselijk zijn.
Nou, daar moet je heel voorzichtig in zijn. En ik denk, van de andere kant is het voor Google ook weer een mogelijkheid om te zeggen van, nou, laten we die regelgeving nu nemen. Hè? En ik denk over het algemeen is ook de vertaling van die regelgeving weer heel lokaal afhankelijk. In Nederland is die vertaling vaak weer anders dan in andere landen. Als digitale voorloper als Nederland heb je veel baat bij goede regelgeving. Mm-hmm. Hè? Ook regelgeving die ook de mogelijkheden blijft stimuleren en niet alleen de risico's indampt. Maar op dat moment is het voor ons ook een mogelijkheid om te zeggen van, laten we die regelgeving nu gebruiken om nog betere producten te creëren en dingen te creëren die consumenten wel willen. We hebben het veel over AI gehad vandaag. Nou, er gaat vast ook regelgeving komen over AI.
Ja.
En daar is de Europese Unie ook al aan het werken.
Ja.
Maar ik denk dat wel, het is gewoon heel belangrijk als groot techbedrijf, één, dat je daar constructief in het gesprek staat. Maar anderzijds, je kunt er ook niet op wachten. Je moet ook je eigen verantwoordelijkheid nemen. En of dat dan op YouTube is of op AI is, je moet je eigen regelgeving, je eigen principes, je eigen richtlijnen creëren.
Mm-hmm. En gebeurt dat? Want ik citeer nu eurocommissaris Thierry Breton. Hij is van de interne markt. Er zijn poosje geleden, big tech is too big to care. Zijn te groot om zich nog iets aan te trekken van overheden. Heeft hij een punt?
Nou, ik denk nogmaals dat het heel belangrijk is dat er een open internet is en dat dat ook toegankelijk is voor gebruikers in Europa. Dat er een equal playing field is.
Ja, maar dat was een punt. Zijn punt is dat
het kan worden.
Ja, maar zijn punt was too big to care. Die Big Five, zo heet ons programma toevallig dan ook. Maar zo wordt ook in de Big Tech worden jullie dan met collega's genoemd. Het is te groot geworden. Het is uit de hand gelopen. Het is te veel. Dat was een punt eigenlijk.
Nou, dit gaat ook een beetje naar wat is soevereiniteit binnen Europa en Europese soevereiniteit en hoe je dat interpreteert en hoe je daar mee omgaat. Daar zie je grote verschillen binnen Europa.
Mm-hmm.
En ik denk dat Nederland daar eigenlijk een heel pragmatische balans in vindt. En het is natuurlijk is het belangrijk. Ik zei het al, ik zat maandag met de Nederlandse start-up community. Er zitten geweldige voorbeelden bij van Nederlandse ondernemers die technologie gebruiken om positieve, ook grote maatschappelijke problemen te proberen op te lossen. Nou, als je dat ziet, dan absoluut wil je dat ondersteunen. Wil je ervoor zorgen dat er een equal playing field is, waar ook de lokale spelers de ruimte hebben om zich te blijven ontwikkelen. En daar proberen we ook een steentje aan bij te dragen. Met funding, met programma's, met accelerators enzovoort. Dus ik denk dat het ook hand in hand kan gaan. En dat ook de grote technologie, de technologie die komt van de grote Amerikaanse bedrijven, zoals Google, dat die ook hier
een
plek hebben.
Ja. Ik ben nog even benieuwd hoe het gaat eigenlijk met bedrijven. Want grote techbedrijven onder Google zijn natuurlijk enorm gegroeid de afgelopen jaren. Maar ook economische tegenwind het afgelopen jaar raakt de bedrijven ook, die van jullie ook. Ja. Bij Google zouden ongeveer 12.000 banen verdwijnen. Ja. Hoe hard is die klap?
Nou, dat is natuurlijk een heel, heel moeilijk moment voor het bedrijf. We hebben jaren van, echt van groei doorgemaakt. Hè. Nog versnelde groei tijdens de coronajaren. En zoals je terecht aangeeft, we zijn nu ook niet immuun voor de economische omgeving waarin we ons begeven. We hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd. Heel veel nieuwe mensen ook aangenomen. En nu moeten we een stap op de plaats maken en kijken van, prioritiseren we? Hebben we de juiste prioriteiten? De juiste focus binnen het bedrijf? Werken de mensen op de juiste dingen?
Mm-hmm.
En daar zijn we nu mee bezig. Dat is natuurlijk een hele pijnlijke stap om afscheid te moeten nemen van zoveel werknemers wereldwijd.
Wat een percentage in Nederland over hoeveel mensen?
Nou, ik kan daar nog niks over zeggen. In Nederland doen we dat volgens de Nederlandse wetgeving. Ook volgens de Nederlandse de rechten die onze werknemers hier hebben. En dus dat doen we ook in samenwerking.
Het is niet zo dat de klappen vooral in Amerika vallen, omdat daar.
Nou, in Amerika zie je natuurlijk de eerste berichtgeving, omdat daar een heel ander systeem is.
Ja.
Waardoor je eigenlijk heel snel afscheid kunt nemen van werknemers. En hier doe je het volgens de regels die in Nederland gelden. Dus ik kan er
jullie
op dit moment
ook
niks
afscheid over moeten nemen van werknemers.
We zijn daarover in gesprek met onze ondernemingsraad en ik kan er verder niks over zeggen.
Komen er eigenlijk rustige jaren aan voor Google Nederland directeur Martijn Bertiessen?
Nou, ik denk het niet. Ik denk eerlijk gezegd, als je. Het is toch een beetje de new normal. Je komt uit corona, wat heel veel verandering bewerkstelligd. En je ziet nu eigenlijk, het gaat door en door en door. Ook de rol die technologie kan spelen. En ik ben daar heel optimistisch over. En ik word ook elke dag wakker eigenlijk met een optimistisch gevoel van we kunnen hier een positieve bijdrage leveren. En als je nu ziet wat er de afgelopen weken weer gebeurd is rond het gebied van generative AI en wat dat bewerkstelligt. Nee, ik denk dat het de komende jaren heel druk zal blijven, heel spannend zal blijven. Maar ook heel veel zin in. En een van de grote dingen voor mij de afgelopen jaren, ik zat heel lang in Engeland, je komt terug naar Nederland. En als je gewoon ziet wat de impact is die wij kunnen bereiken hier in Nederland. Waar we mee kunnen helpen, hoe we bedrijven kunnen helpen. Hoe we ook de burgers in Nederland, maar ook de overheid kunnen helpen in Nederland. In samenwerking met Nederlandse partijen. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Ja.
We gaan nog snel naar de kettingvraag toe. Volgende week start er een nieuwe week. Gaat over opsporing en vervolging. Mijn collega Diana Matroos presenteert die. Haar eerste gast is Christiane de Poot, hoogleraar criminalistiek aan de VU. Je mag een kettingvraag stellen. Wat zouden jullie weten?
Ja, dat is leuk, hè, om die op vrijdag te mogen stellen.
Precies, dan mag je het weekend oversteken.
Ja. Ik benoemde het net al. Kijk, ik ben natuurlijk heel erg optimistisch ingesteld over de rol die technologie kan spelen in de toekomst. Maar ik zei ook al eerder van het is ook een kat-en-muisspel. Technologie kan voor goed gebruikt worden, kan ook voor kwaad gebruikt worden. En dus, of dat is de oplichters die bij ons proberen te adverteren. We hebben daar voorbeelden van gehad van slotenmakers die in Nederland proberen te adverteren en fraudeleuze praktijken aanbieden.
Yeah.
Of misinformatie, wat je al benoemde. Die spelregels zijn belangrijk, technologie is belangrijk, alle dingen die we daaraan doen. Maar ik vroeg me wel af van wat voor rol speelt technologie dan in haar vakgebied? En hoe zet ze dat in voor positieve doeleinden binnen die criminologie? En wat voor mogelijkheden biedt dat?
We gaan het er vragen. Tenminste, mijn collega Diana Matroos gaat het er vragen komende maandag. Dank voor de komst en voor de uitleg van dat waar jullie allemaal mee bezig zijn bij Google Nederland. De directeur van Google Nederland was hier, Martijn Bertiessen. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn trouwens terug te luisteren. Ik heb het al een paar keer gezegd. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender Nina van den Dungen met BNR Breekt Politiek. Alvast een fijn weekend.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.